Welkom bij de Pause in Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier, dus force en fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Dank u alvast om zoveel vragen en cases in te sturen. FYI, als je dat nog niet hebt gedaan, die post die komt regelmatig terug op mijn social media, zowel op Facebook als op Instagram, onder @pauseintouch. En daar kan je dus om de zoveel gaan we die post zetten en dan kun je daar je vragen gaan stellen die dat je eventueel hebt of zaken waar dat je vragen over stelt en zo. En dan kan ik daar dus een aflevering of een post of een blog of weet ik veel over maken om u daarmee alvast op weg te helpen. Dus ik zou zeggen, als je mij nog niet volgt op sociale media, ga dat zeker doen en dan kun je daar uw vragen stellen als je dat zou willen. Oké, goed. En dan gaan we er even gewoon bonk invliegen. Ik heb dus een aantal leuke vragen gekregen, waaronder eentje over gaan liggen. Die komt best vaak voor, in verschillende situaties. Dus je kunt je een beetje inbeelden, de hond die aan het wandelen is, er komt een andere hond aan en uw hond gaat plat liggen op de baan en er is gewoon geen beweging meer in te krijgen. Oké, ambetant. Dan staat je daar, niet meer vooruit, niet meer achteruit. Alright, gezellig. Andere situaties kunnen zijn, een hond die bijvoorbeeld helemaal gaat plat liggen op het moment dat jij hem gaat benaderen, of dat een andere mens hem gaat benaderen bijvoorbeeld. En eigenlijk, die situaties die komen grotendeels op hetzelfde neer. Als we het hebben over gedrag, dan moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen gedrag waarbij dat de hond echt een keuze maakt van oké, dit is hetgeen wat ik nu wil gaan doen. Dat is ook waar dat we trainingen zo gaan toepassen. En gedrag waarbij dat een hond echt in overlevingsmodus gaat. Dus waar dat een hond eigenlijk puur uit reflex gaat handelen. En die overlevingsmodus, daar hebben we de vier F'en. Fight, flight en freeze zijn over het algemeen wel bekend. Je hebt daarnaast ook nog de fiddle about of the fawn of the fidget. Die heeft verschillende namen eigenlijk, dat daar worden opgeplakt. Maar het komt altijd op hetzelfde neer. En het gaan plat liggen van uw hond of gewoon geen beweging meer in te krijgen, dat kun je bijvoorbeeld ook zien bij puppies. Die zitten op wandeling. En op een bepaald moment gaan die zitten en dan is het gedaan. En dan zitten die wat rond te kijken en je krijgt daar ook gewoon geen beweging meer in. Nu, bij puppies gaat het nog niet zozeer echt over een freeze-reactie. Daar gaat het eerder over, oeh, amai, dat wordt mij hier veel. Geef mij even, ik moet het even verwerken, want er komt hier nogal veel op mij af en ik kan het even niet meer handelen. Dus dat is ietsjes anders. Maar een hond die echt gaat plat liggen op straat als er een bepaalde prikkel, bijvoorbeeld een andere hond of een auto of een fietser of weet ik veel, nadert. Of bijvoorbeeld thuis, hè, als er bezoek op een hond afgaat en die een duikt in elkaar, ja, dan gaat het heel vaak over een freeze response. Je hoort mij ook weer zeggen heel vaak, hè, want het gaat over gedrag. En gedrag is, zoals we weten, geen exacte wetenschap. Dus ja, het is heel moeilijk om conclusies te baseren dat voor elke hond sowieso van toepassing is. Ja, that is just not how it works. Maar ja, om even zogezegd kort door de bocht te antwoorden op die vraag, dan veronderstel ik dat het gaat over een freeze-reactie. De situatie was ook, het is een stressgevoeliger ras, of een ras dat al wat aanleg heeft om iets sneller in die overlevingsmodus te gaan. En dan daarnaast het typische platliggen, het staren, al die zaken, dat duidt voor mij toch wel op een freeze-reactie. En natuurlijk, de klassieker die het afmaakt, is op het moment dat die prikkel blijft komen. Bijvoorbeeld een andere hond die hem blijft dichterbij komen, of die mens blijft naderen, of die auto blijft dichterbij komen. Op een bepaald moment gaan die dan lanceren, om het zo te zeggen, en die gaan daar naartoe. Die gaan daar naartoe springen, die gaan happen, die gaan misschien blaffen in de lijn. Kan van alles zijn. En ja, dat is eigenlijk het punt waarom dat in ons zoiets heeft van, oh shit, mijn freeze, dat werkt hier niet. Ja, ik moet iets anders verzinnen om u weg te jagen. Of om de bedreiging onschadelijk te maken, zal ik het maar zo zeggen. En dan kan het wel zijn dat hij na een tijdje plat liggen, dat zijn communicatie eigenlijk compleet genegeerd wordt. Dat die een hond uiteindelijk overgaat naar ambush, dat hem er uiteindelijk op afduikt. Dat hij misschien begint te blaffen, dat hij misschien trekt aan de lijn, dat hij echt full-blown uitvalt, op zijn achterste poten gaat staan en zo verder. Dus dat kan ook. Het kan ook zijn dat die hond echt gewoon ja, vol in de aanval gaat. Dus echt puur agressie gaat inzetten en echt gaat happen bijten. Op het moment dat de auto, de fietser, de andere hond, weet ik veel, toch zou naderen en toch bijvoorbeeld te dichtbij zou komen, dat die hond dus effectief gaat aanvallen. Ja, dat is dus allemaal een gevolg, of een meestal, ik zal het nogmaals de nuance aanbrengen, hè. Meestal is dat een gevolg van overlevingsreacties, hè. Dus dat wil zeggen dat die hond zich in die situatie best oncomfortabel voelt, hè. Dus dan is het wel heel, heel, heel belangrijk om te gaan kijken naar, oké, wat zijn al die dingen, al die situaties, die contexten, die prikkels waar dat uw hond dat eventueel zou op vertonen. Dat geeft u heel veel informatie over wat dat uw hond moeilijk vindt of waar dat hij moeite mee heeft. Maar daarnaast, en nu komt even de koude douche, so sorry. Daarnaast wil dat ook heel vaak zeggen dat je alle subtiele communicatie gemist hebt. Want een hond die gaat niet zomaar over in overlevingsmodus. Daar zitten normaal gesproken wel wat stapjes tussen. Dat wil dus zeggen dat je subtiele communicatie voor dat punt gemist hebt, dat die communicatie genegeerd is en dat die een hond die zich op een bepaald moment in een zodanige situatie of in zodanige spanning of stress bevindt, dat zijn overlevingsmechanismen aanschieten, dat dat overneemt en dat hij dus overgaat naar een van de vier F'en. Ja, ze vragen dan ook van, ja, wat kunnen we daaraan doen? Ja, op dat moment, niet veel, je bent te laat. Even heel cru gesteld, hè. Maar op dat moment kun je daar niet veel meer aan doen. Je bent te laat. Je hond is al over zijn drempel heen. Je hond is al aan het reageren. Dus wat dat je kan doen, indien mogelijk, is eventueel proberen van met eten toch nog weg te lokken. Of hem toch zo snel mogelijk uit de situatie te krijgen. Maar ook daar zit je weer met het stukje. Het gaat over een overlevingsmechanisme. En op het moment dat je overlevingsmechanismen aanschieten, om het zo te zeggen, dan gaat eten niet meer werken, dan gaat straffen niet meer werken, dan gaat belonen niet meer werken. Dat zijn allemaal zaken die op dat moment, ja, onderdrukt worden. Dat zijn zaken die op dat moment voor die een hond niet levensnoodzakelijk zijn. Dus dat zijn dingen die ook door het lichaam op dat moment worden onderdrukt. Dus ja, dat is ook ineens de reden waarom dat je hem ook met eten niet wegkrijgt, de keer dat hij al begint te reageren. Wat kun je dan wel doen? Ja, zoals gezegd, op het moment zelf niet veel meer, want je zit te laat. Wat kan je wel doen, is in de toekomst gaan kijken naar die subtiele communicatie. Want je hebt sowieso op dat punt signalen gemist. En ik hoor ook heel vaak, ja, maar hij is dan in de kant aan het snuffelen en hij heeft het niet gezien. En dan opeens gaat hem plat liggen. Geloof me vrij, honden, hun communicatie is zo subtiel, de kans dat hij opeens begint te snuffelen op het moment dat daar frontaal een andere hond afkomt, bijvoorbeeld je hond loopt mooi gewoon mee aan de lijn, er komt een andere hond in beeld, jij hebt die gezien en opeens begint uw hond in de kant te snuffelen en jij denkt, goh, hij heeft hem precies niet gezien. Oh jawel. Oh jawel. Dat is onder andere een van die subtiele tekenen dat je waarschijnlijk gemist hebt. En als je op dat moment ingrijpt en op dat moment je hond gaat afleiden, op dat moment je hond meeneemt, of wat dat je op die situatie, in die context, op die plaats ook kunt doen, dan zet je op tijd en dan kun je je hond daar effectief in begeleiden. Op het moment dat hem al gaat plat liggen of op het moment dat hem al, zoals een zot, staat te trekken en te blaffen aan de lijn, ja, dan zijn we gewoon te laat. Even cru gesteld, maar ja. Het enige wat je dan kan doen, is ervoor zorgen dat jij als eigenaar, als veilige haven, niet nog meer spanning gaat toevoegen. Dus alsjeblieft, als je hond gaat plat liggen, als je hond uitvalt aan de lijn, als hij gaat happen in de lijn, wat dat ook mogelijk is, als hij begint rond te springen en een ozel begint te doen, gaat hij alsjeblieft niet straffen. Gaat daar niet op roepen, gaat daar niet aan sleuren. Dat heeft allemaal geen zin. Het enige wat je op dat moment kan doen, is bijvoorbeeld, of wat dat op dat moment als effect kan hebben, is dat je bijvoorbeeld je hond zodanig kunt doen schrikken, dat hij op dat moment even eruit komt en dat je hem zo meekrijgt. Dat kan. Het nadeel daarvan is dat die spanning in die situatie alleen maar nog erger is geworden. Dus de kans dat hij volgende keer nog heftiger gaat uitvallen en nog heftiger gaat reageren, is vrij groot. Op het moment dat je bijvoorbeeld gaat straffen, kan het ook zijn dat bij die hond nog een extra spanningsbron bijkomt. Hij heeft al te doen met wat in zijn ogen een levensbedreigende situatie is. En dan wordt zijn veilige haven, zijn steun en toeverlaat, namelijk jij als baasje, ook nog eens kwaad op hem. Ja, dat helpt niet bepaald, denk ik dan. Dus ja, dan wordt het voor die hond nog lastiger, die situatie. Want oei, ik zie een hond, ja, straks gaat mijn baasje weer kwaad worden, hè. Of oei, ik zie een hond, ja, straks gaat mijn nek weer pijn doen, hè. Maar die ligt echt niet de link met wat dat hij op dat moment heeft gedaan, dat blaffen of dat uitvallen of dat gaan liggen, daarmee ligt hij echt niet de link. Hij ligt de link tussen, ik zie een andere hond en mijn eigenaar wordt kwaad. Of oei, mijn nek doet pijn. Of oei, dit of oei, dat. Waardoor dat die andere hond dus nog gevaarlijker wordt in de perceptie van uw hond. Dus, please, oh please, ga uw hond niet straffen. Roepen, meesleuren, weet ik veel, aan de lijn trekken. Slipkettingen, all of that, doet dat niet. Want geloof me vrij, de kans dat je daarmee het gedrag gaat oplossen is vrij klein. De kans dat het erger wordt is vrij groot. En moest het toch lukken om je hond op die manier er mee uit te krijgen en op die manier een langdurige verandering te krijgen, dan zit je eigenlijk nog met een erger of een groter probleem. Want dan wil dat zeggen dat je hond, je moet daar maar eens even over nadenken, hè. Uw hond zit in een overlevingsreactie. Als jij op die moment nog wat meer bedreiging of spanning of pijn gaat toevoegen, dan is het logisch dat die overlevingsreactie nog feller wordt. Want pijn is een bedreiging voor de overleving. Een conflict kan leiden tot een dodelijke verwonding. Met andere woorden, is ook een bedreiging voor zijn overleving. Dus hoe zou dat kunnen werken? Om hem uit zijn overlevingsinstinct te krijgen, door hem uit die overlevingsreflex te krijgen, en om hem een zodanig veilig en oké gevoel te geven, dat hij zoiets heeft van, dat is niet gevaarlijk, het is allemaal oké, en ik hoef daarvoor niet in overlevingsmodus te gaan. Ja, that makes no sense, hè. Absoluut niet, hè. Als je gaat pijn toevoegen, of je gaat spanning toevoegen, logischerwijze gaat die reactie, die overlevingsreactie, alleen maar erger worden. Hè? Wat wel mogelijk is, en dit is het schrijnende, is dat op het moment dat uw hond in een overlevingsreactie gaat en het wordt alleen maar erger, dat hij op een bepaald moment het gewoon gaat opgeven. En dat wil dus zeggen, denk hier maar eens heel goed over na, hè? Dat wil dus zeggen dat uw hond op dat moment geen strijd meer inzet om te overleven. Ik hoop dat die een doordringt. Hè? Dat wil dus zeggen dat uw hond de dood als een mogelijk aanvaardbaar gevolg heeft gezien. Dat hij dat ook als een oké oplossing heeft aanvaard. Dat is dus echt niet oké. Dat is wat we in de dingen ook aangeleerde hulpeloosheid noemen. En ik zal dat misschien ook even uitleggen. Dat gaat over het experiment met de muizen. Dat was een heel interessant experiment. Ze hebben dat daarna ook met honden gedaan. Ze hebben dat met verschillende soorten diersoorten gedaan. En ja, het komt er eigenlijk op neer dat er twee gebieden waren. Dus een deel van de vloer van een kamer was ja, onder stroom gezet. Dus ze konden die honden gewoon schokken geven. En een ander deel niet. Nu, wat hebben ze in het begin gedaan? Ja, enkel die honden toegang gegeven tot, allez, twee groepen natuurlijk. Ene groep hebben ze enkel toegang gegeven tot waar dat er stroom op stond. En ze hebben die honden eigenlijk elke keer een schok toegediend. Die honden die leerden op den duur van, ja, ik mag doen wat ik wil. Die schokken die komen toch. Ik kan daar niks aan doen. Dat gaat hier niet weg. En ik kan daar ook niet aan ontsnappen. Dus wat gebeurde er op den duur? Die honden die bleven ook gewoon liggen. Die ondergingen de situatie gewoon. Daarna hebben ze dus de andere kant van die ruimte ook opengesteld of beschikbaar gesteld. En wat hebben ze gezien? Die honden die konden dus eigenlijk heel gemakkelijk die schokken vermijden door over een mini-barrière te springen. Ik weet al niet meer juist hoeveel dat het was. Pakt nu nog 20 of 30 centimeter. De meeste honden geraken daar wel over. Dus het enige wat dat die honden moesten doen, was over die 20 of 30 centimeter springen en dan moesten ze geen schokken meer ondergaan. Wat hebben ze toen gezien? De groep van honden die hadden geleerd dat ze gewoonweg er niet onderuit konden, die bleven gewoon liggen. Die hebben zelf geen moeite meer gedaan om überhaupt te proberen om over dat klein ding van 20 of 30 centimeter te springen. Die bleven gewoon liggen. Die hadden zoiets van, ja, het heeft toch geen zin. Laat maar. En dan de andere groep, die dat die leerervaringen voor die nog niet hebben gehad, die kregen één schok en die zaten over die barrière en die zaten dus in het stuk van de ruimte waar dat de vloer niet onder stroom stond, waar dat ze geen schokken kregen. Dat wil dus zeggen dat als een hond die leerervaring nog niet heeft gehad van ja, ik mag hier doen wat ik wil, het haalt toch allemaal niet uit, dat zijn overlevingsinstinct ervoor zorgt dat hij in veiligheid komt. Als een hond heeft geleerd, ik mag hier doen wat ik wil, mijn overlevingsinstinct gaat mij niet redden en ja, ik moet het gewoon ondergaan en ik kan hier toch niks doen, die geven het letterlijk op, hè. Die geven het op om te proberen om uit de situatie te komen. Dat is echt niet oké. Okay. Ik hoop dat je dat inziet en dat je dat beseft dat dat echt helemaal niet oké is. En dat is in grote lijnen het principe van de, ja, de strafgerichte manier van opvoeden of trainen, tussen aanhalingstekens. Hè. Dat is, we gaan de hond zodanig veel pijn doen en we gaan hem zodanig veel in een situatie brengen, tot als, en we gaan dat op een zodanige manier doen dat hij ook onmogelijk weg kan. Als hij probeert er tegenin te gaan, dan wordt hem met een stroomband of met een slipketting of snokken aan de lijn, wordt hij nog extra pijn toegediend, waardoor dat die hond het op den duur ook effectief gewoon opgeeft. En dat hij dus in het straatje van de aangeleerde hulpeloosheid zit. Maar zoals dat je merkt, dat wil echt zeggen dat die overlevingsinstincten ook gewoon uitgeschakeld worden. Dat mag gewoon niet meer. Dus dat lichaam blijft wel reageren, maar die hond heeft gewoon zoiets van, ja, laat maar. Dood is ook oké. Ja, kan er toch niks aan doen. Dat is een staat van depressie. Als je dat bij mensen ziet, dan worden die echt wel behandeld met medicatie en zo. En bij honden, om de een of andere reden, gaan we daar net naartoe werken. Omdat het dan aan de buitenkant lijkt dat we een heel rustige hond hebben, terwijl het daar eigenlijk gewoon geen voet meer in zit. Terwijl dat daar eigenlijk die een hond geleerd heeft, in die situatie, in die context, kun je er toch niks aan doen, ook al voelt je je rot slecht, jammer. Goed, oké. Een hele side note. Maar ja, even om duidelijk te maken dat straffen absoluut niet the way to go is. Ook niet als je een hond gaat liggen op straat, ook niet als hij blaft, ook niet als hij trekt aan de lijn. Ook niet als hij agressie inzet. Eigenlijk is straffen en nog meer spanning toevoegen nooit de oplossing. Dat is geweld met geweld bestrijden. Logischerwijs, ja, kom je gewoon in een eindeloos straatje terecht. Dus dat is absoluut niet de way to go. Wat dat we wel gaan doen, is De keer dat je die vroegere tekenen, of die early signs, de subtiele tekenen bij je hond leert herkennen, dat is echt nummer 1. Daarna kan je beginnen met training op die associatie. Oh, ik zie een hond. En in de plaats van te beginnen flippen gelijk een zot, van oei oei, ik ga doodgaan en ik moet mezelf verdedigen, ga je ervan maken, ah, ik zie een hond. Hé, hey, mama, heb je het gezien? Ik heb een hond gezien. Leuk, hè? Dat is eigenlijk waar dat we naartoe willen. En de kans is ook reëel, en daar moet je ook realistisch in zijn, als je een hond hebt die heel veel uitvalt aan de lijn, die heel erg in die overlevingsinstincten gaat, die dat heel veel heeft, die flight, freeze, wat is nog, fight en fiddle about, ja, dan gaat dat waarschijnlijk zijn dat die prikkel voor die hond zodanig veel spanning meebrengt, dat die daar een zodanig sterke associatie mee heeft, en zeker als die associatie al jaren doorgaat, ja, dan moet je ook niet verwachten dat die een hond opeens de meest sociale hond op de planeet aarde gaat worden en dat hij opeens met elke andere hond gaat overeenkomen en opeens beste vriendjes gaat worden met alles en iedereen. Dat is ook gewoon niet realistisch om te verwachten. Ik krijg soms van die vragen van, ja, mijn hond valt al 5 jaar uit, maar nu ben ik het beu. Ja. hoe krijg ik dat daaruit? Er volledig uit? Nooit. Maar wat kunnen we wel doen, is voor die hond die beleving wat gaan aanpassen en die een hond leren dat er andere manieren zijn om met spanning om te gaan. Maar als dat al zo lang bezig is en die een hond die vindt dat zodanig spannend, misschien is die al een paar keer aangevallen, heeft die echt traumatische ervaringen meegemaakt, dan kunnen we van die honden ook niet verwachten dat die helemaal oké, la-di-da-di-da gaan worden met hetgeen wat dat hun al een paar keer heeft aangevallen. Met datgene waar dat ze een trauma hebben aan opgelopen. Dat is gewoon too much om te verwachten. Zeg ik dat het onmogelijk is om te bereiken? Nee. Maar vind ik dat je het mag verwachten van je hond? Ook niet. Ik vind dat je daar een beetje open moet gaan instaan en zeggen van oké, we gaan proberen om onze hond te helpen en een leuk eindresultaat is dat we rustig kunnen gaan wandelen, dat we weten wat we kunnen doen op het moment dat we een andere hond zien, dat we onze hond daarmee kunnen helpen. En dat we ervoor kunnen zorgen dat hij zich beter voelt in die situaties. En hopelijk kunnen we hem zover krijgen dat hij die andere honden gewoon compleet negeert. En dat hij gewoon doorstapt. Dat vind ik een betere, moet ik het zeggen, beter doel om naar te streven. Dan, ja, hij moet vanaf dan heel sociaal worden en hij moet met alles en iedereen gaan spelen. Je kunt dat van andere mensen ook niet verwachten dat die met alles en iedereen overeenkomen. Dus dat kun je eigenlijk van je honden ook niet verwachten. Dus voilà. Goed. Ja, een beetje meer uitgebreid dan ik had gehoopt. Maar kijk, voilà. Hopelijk heb je er wat aan. En, dus als je hond gaat plat liggen, stap 1, subtiele signalen leren herkennen. Stap 2, aan de slag gaan met professionele hulp. Om je hond te leren om daar op een andere manier mee om te gaan. Een veel constructievere manier. En dat hij dan ook bereikt wat hij eigenlijk hoopt te bereiken. Dit gezegd zijnde, dit zijn zaken, de subtiele signalen, daar kun je bijvoorbeeld in de cursus Hondentaal Kickstarter meer over te weten komen. Daar ga ik ook op die overlevingsinstincten en al die zaken ook veel dieper in. Dit is uiteindelijk een podcast van, ja, ik denk dat het ongeveer 25 minuten zal worden. Dus ja, zo heel diep kunnen we daar niet op ingaan. Maar je merkt ook dat ik vrij ja, to the point ben. En dat is in die cursussen ook. Dus ja, als er 4 uur aan cursusmateriaal zit, mocht je ervan uitgaan dat je 4 uur heel veel leert. goed. En als je aan de slag wilt gaan met het uitvalgedrag van je hond, dan zou ik echt aanraden om eens te gaan kijken naar het groepsprogramma Relaxing Reactivity. Want daar gaan we heel diep in op al die mechanismen en niet alleen de theorie erachter, zoals ik hier een klein beetje heb geschetst. Maar dan gaan we echt kijken, oké, en wat doet je daar nu aan? Hoe kun je een hond daar nu specifiek mee gaan helpen? Dus als je dat nog niet hebt gedaan, ga zeker eens kijken. Je kunt die terugvinden. Staat trouwens in de file. En de vrachtwagens zijn niet zo happy over het feit dat ze in de file staan. Ja, kijk. Dus, even mijn draad kwijt. Als je dat nog niet hebt gedaan, ga zeker eens kijken op de website. Ik denk dat de link was www.1000touch.be/stressie, koppelteken hond. Je kunt ook gewoon gaan kijken op academie en daar zal je normaal gezien ook alle cursussen en programma's moeten terugvinden. Voilà, dat was het voor vandaag en ik hoop natuurlijk dat je er veel aan hebt gehad. Please do share als je de indruk hebt dat andere mensen of mensen die dat je kent of honden die dat je kent hier ook iets aan zouden kunnen hebben. Deel alsjeblieft. Deze kennis moet verdorie meer verspreid worden. Het wordt echt tijd dat we honden leren zien voor wat ze zijn. Have a nice day.
Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer dat je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.